Mijn stelling van deze week is dat mensen een apart soort op deze wereldbol zijn, die functionele en emotionele relaties met elkaar aangaan en deze voortdurend met elkaar verwisselen. Het scheiden van deze twee is voor het gros van ons soort verdomd moeilijk. Vaak onmogelijk. We gaan relaties met elkaar aan en als we boos worden verbreken we die weer. Soms slaan we erop en bij andere gelegenheid delen we keurig mee dat het niet meer gaat. In de politiek en het zakenleven is de veelgehoorde opmerking dat we alleen maar een zakelijke relatie met elkaar aangaan, wat mij betreft dan ook een onnozele. Elke relatie heeft een emotionele component die we weliswaar goed kunnen maskeren, maar die toch vaak, zo niet altijd, volledige controle uitoefent op ons handelen. De afgelopen week hebben de heren en dames politici, maar ook het bedrijfsleven en andere samenwerkingsverbanden hun uiterste best gedaan om mijn stelling van deze week te onderbouwen. Hoogtepunt was wel de scheiding tussen de Alliantie Patriotico en de Democratische Partij in de persoon van Norbert George. De Alliantie is een gelegenheidshuwelijk van alle oppositiepartijen die in het kader van de stadkundige vernieuwing de krachten hebben gebundeld om het hoofd te kunnen bieden in de driehoeksverhouding met de coalitie van Emily de Jong Elhagen. Op haar beurt heeft de regering van Emily weer een intense verhouding met Nederland, al was het maar vanwege de dikke portemonnee. We moeten er dan ook niet vreemd van opkijken dat deze polygame constructie een emotionele boventoon voert in het nieuws van alle dag. Afgelopen week liep de relatie tussen de Alianza en Norbert George op de klippen. Dit van zichzelf al polygaam opgezette huwelijk liep stevig averij op, omdat een van de partners, Nelson Pierre van de NPA, losse handjes heeft en ook verbaal niet bepaald verzoenende taal uitspreekt. En dat werkt niet als je samen het bed wil delen. Zoals al vaker met scheidingen, zagen buitenstaanders het al eerder aankomen.
Nee, het zal Alliantie in tegendeel versterken.
Nou, ik vraag het met name omdat mevrouw Bijleveld al een keer in een interview heeft aangegeven dat ze het mooi vond dat er een scheurtje in de Alliantie was en dat ze hoopte dat dat door zou zetten. En feitelijk krijgt ze... Wat zegt u?
Nee, het zal geen scheurtje worden. Luister, je kreeg meer duidelijkheid.
Feitelijk zat dat er natuurlijk ook een beetje aan te komen.
Oh, u zag het ook aankomen.
Onmiskenbaar.
Ja, dan schrijft u dat op dat u het zag aankomen.
Mijn stelling dat alles emotie is, werd na afloop van de aankondiging tot scheiding meteen, zei het enigszins ongeloofwaardig, ontkrachtigd door Norbert George.
Opgelucht of teleurgesteld?
Hoe bedoelt u?
Nou, vanwege de beslissing van de Democratische Partij om uit de Alliantie te stappen, bent u opgelucht of bent u teleurgesteld?
Ik begrijp uw vraag niet. Ik zou de vraag dan eerder aan u moeten stellen. Bent u opgelucht of teleurgesteld dat de Democratische Partij uit de Alliantie is gestapt?
Waarom wilt u het aan mij vragen?
Omdat het voor ons geen kwestie is van opgelucht of teleurgesteld. We zijn een professionele organisatie die haar beslissingen neemt op basis van feiten en zaken die plaatsvinden. En daar komen nagenoeg geen emoties bij aan bod.
In hetzelfde gesprek bevestigde de leider van de Democraten overigens wel weer dat emotie alles bepaalt. Want slaan en verbaal agressief optreden is immers emotie.
Zoals in ieder bekend is op 10 april er een incident plaatsgevonden waarbij de heer Nelson Pierre binnen de muren van de Eilandsraad zijn handjes niet thuis kon houden. En het ook nodig achtte om verbaal agressief, in dit geval richting mijn persoon, te moeten optreden. En dat is iets wat wij als partij gewoon niet kunnen tolereren.
Stanley Heerenveen, de secretaris van de partij, heeft het wel door en vertrouwt op de leeftijd van de partij om pragmatisch de breuk met de Alliantie te overleven. In huiselijke termen kun je zijn keuze scharen onder de term scheiding van tafel en bed. Niet meer samen, maar toch een beetje. En eten van twee walletjes. De relatie blijft immers polygaam.
We doen mee, maar de vorm die het nu heeft aangenomen met die agressiviteit en zo, daar willen we niet mee aan doen.
Uw partijgenoten noemden dat politiek terrorisme. Hoe denkt u nu verder te kunnen gaan in uw strijd tegen de stadkundige hervorming?
Zoals we reeds naar voren hebben gebracht, we hebben het reeds in het verleden bewezen, want het is een partij van meer dan 60 jaar. Dus als we met de oppositie mee moeten stemmen, dan doen we dat. En als we met de coalitie mee moeten stemmen, dan doen we dat ook.
Welke relatie wij ook aangaan of ontbinden, één ding is wel duidelijk. De relatie aller relaties, die tussen Nederland en Curaçao, staat onder grote druk. De boedelscheiding mag dan wel duidelijk zijn deze week. Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan struikelen extreme partijen over elkaar die vinden dat de tafelbedconstructie van de coalitie en van Balkenende van tafel moet. Een groter bewijs van emotionele betrokkenheid is er niet. Het is net een echte scheiding.
De Kamer gehoorde beraadslaging constaterende dat door corruptie en wanbestuur op de Nederlandse Antillen een torenhoge schuldenlast is ontstaan, overwegende dat deze regeling door de eilandbewoners en door de Nederlandse belastingbetaler gezien wordt als een beloning voor crimineel gedrag, verzoekt de regering alle onderhandelingen in het kader van het staatkundig vernieuwingsproces ogenblikkelijk te stoppen, niet over te gaan tot betaling van de 2,2 miljard euro en nieuwe onderhandelingen te starten, waarbij het enige uitgangspunt moet zijn totale onafhankelijkheid van Nederland en gaat over tot de orde van de...
En de inhoud is een heel legitiem standpunt wat ik heb. Ik wil gewoon van de eilanden af. Ja, nou ja, ik snap dat men dat aantrekt in wat onze standpunten daarin zijn. Dat begrijp ik. Puur omdat mijn standpunt is dat ik niet wil hebben dat de Antillen tot het Koninkrijk blijven behoren. Ja, ieder ander land zou graag van zijn koloniale overheerser af willen, behalve deze eilanden niet.
De verharding in de Nederlandse politiek ten aanzien van Curaçao kan niet beter verwoord worden dan door Hero Brinkman. Anke Bijleveld, staatssecretaris van Koninkrijkszaken, verwoordde de gevolgen van deze verharding als volgt.
Ik heb ze allemaal ontraden, tot ernstige ontraden. Want de terminologie die erin staat over bestuurders of over mensen op de Antillen, die is echt mij helemaal vreemd. En het is ook niet zo dat uit deze moties blijkt dat Nederland een betrouwbare partner is als het gaat om het staatkundige proces. Sterker nog, hij wil het gewoon losbreken en op een hele andere manier gaan werken. En dat vind ik echt volstrekt ongepast.
Meneer Brinkman, maakt dat van Nederland dan niet een onbetrouwbare partner? Want er zijn natuurlijk bepaalde afspraken gemaakt, hè, vanuit het verleden. En ook in een nieuw kabinet hè, kun je afspraken niet zomaar onder de tafel vegen.
Nee, maar ja, kijk, zo gaat het in de politiek. Er worden afspraken gemaakt en na 4 jaar heb je een nieuw kabinet. En dan blijken die afspraken totaal niets meer waard te zijn. Ja, zo gaat dat.
Maar dan blijft mijn vraag dus, wordt Nederland daarmee dan niet een onbetrouwbare partner?
Misschien in de ogen van de Antillen wel, maar de Antillen is een klein stipje op de hele wereldbol, dus ik ben er niet zo druk om.
Dat relaties ook bijgestuurd kunnen worden, werd deze week bewezen door de onderwijswereld. Haar relatie met het funderend onderwijs heeft 6 jaar geduurd en deze relatie is dan ook toe aan nieuwe inzichten en stimuli. De taal binnen het funderend huwelijk, het papiemens, voldoet niet langer en wordt tot opluchting van velen ingewisseld voor het Nederlands. De kinderen uit dit huwelijk bleken namelijk nogal een achterstand te hebben opgelopen. De onderwijsdirecteur van het Rooms-Katholieke Centrale Schoolbestuur zou het als relatiebemiddelaar niet slecht doen. En daar zou Brinkman nog wel wat van kunnen leren.
We hebben ook gezegd dat wij dus moeten zorgen voor een inhaalslag voor groep 5 en 6.
Een inhaalslag omdat deze leerlingen op dit moment achterlopen?
Ja, en de meeste scholen hebben toch aangegeven dat ze het goed gevoel hebben dat de kinderen toch een beetje achterlopen op bepaalde doelstellingen.
Maar als u zegt dat leerlingen achterlopen, dan is er toch iets valikant misgegaan. En dan wijs ik dus toch naar het funderend onderwijs.
Ja, je kan kijken van wat er fout is gegaan en je kan zeggen van het is gefaald. Of je kan zeggen van luister, we kunnen bijstellen en er zijn dingen die we moeten verbeteren. Het is van hoe je het bekijkt.
Is het glas in de relatie nu half vol of half leeg? Een klassiek dilemma. Vroegtijdige beëindiging van verhoudingen en relaties begint dus al op school. Een van de grootste problemen van onze samenleving is het fenomeen van drop-out. Nog voor het behalen van het diploma nemen veel leerlingen afscheid van hun relatie.
Het probleem op de Antillen is bijzonder groot. Dat is al heel lang bekend. We hebben natuurlijk de censuscijfers. En daar binnen die cijfers is gekeken naar het schoolverlaten. En als ik zeg dat we dus in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar, voor wat betreft Curaçao, zeker rond de 45% van onze jongeren zitten, dan zitten we toch erg hoog.
Dat is 1 op de 2 die dus uitvalt.
Bijna de helft van onze jongeren die tussen de 15 en 24 jaar die uitvalt.
Nou wordt er gesteld dat de vroege schoolverlater over het algemeen een man is, een jongen.
Ja.
Dus ja, voor mij dan de vraag, is het cliché dan ook echt waar? Dat jongens uitvallen en dat meisjes doorgaan.
Ja, nou, u hoeft maar naar de cijfers te kijken zeg, van de participatie aan de hogere vormen van onderwijs. En dat wordt steeds meer gedomineerd door meisjes. Dus dat betekent dat de jongens gewoon ergens onderweg uitvallen.
Met name jongens hebben dus moeite met commitment. 1 telefoontje naar een willekeurige school op Curaçao was voldoende om een spiegel voor onze gemeenschap te houden.
Meisjes verzorgen hun lessen beter. Ze staan klaar voor alle opdrachten die ze krijgen. De meisjes maken die opdrachten heel erg netjes.
En jongens niet?
I know you. De jongens doen wel wat hoor. Maar nu leunen de jongens heel erg op de meisjes. Alles moeten de meisjes voor de jongens doen. Je ziet bijna geen meisjes die spelen.
En jongens wel?
Ah ja.
Ja?
Ja. De jongens krijgen hetzelfde als de meisjes. Ja? Soms meer. Want je geeft meer aandacht aan de jongens. Want doordat ze zo laissez-faire zijn, dan ga je meer aandacht aan hun schenken dan de meisjes. Want de meisjes zijn zelfstandig. Ze doen hun dingen zelf. Ze nemen initiatief. Ze zijn dynamisch. Maar de jongens...
Het lijkt de grote mensenwereld wel, daar op school. Die grote mensenwereld is duidelijk waarneembaar in een hele andere driehoeksverhouding die deze week spannende tijden doormaakte. Namelijk die van de overheid en het Sint-Elisabeth ziekenhuis met een toekomstige geldschieter. De ene partner, het CEOS, weet nog niet met wie er getrouwd moet worden. De andere partner wil alvast een huwelijksdatum prikken.
De overheid is verantwoordelijk dat het zorg is. Of het gebeurt door de private sector, zo niet door de public sector.
Tot nog toe speelt de overheid de bal terug, met name naar u.
Ja, dat klopt. Want zij weten dat zij kunnen het niet doen. Ze hebben het geld niet.
Nee, en u zegt dat het ook niet kan.
En ik zeg dus dat het zou wel kunnen, maar niet op een termijn zoals de overheid dat zou willen. Men kan mij niet zeggen, gisteren hadden we een voorbeeld hier. Ik heb geen vriendin, ik heb niemand, maar ik moet wel een trouwdatum opgeven. Dat kan toch niet?
En u geeft eigenlijk aan dat als de minister eist dat er een datum komt voor waarop een nieuw ziekenhuis gerealiseerd zou moeten worden, dan is dat een irreële wens, want de randvoorwaarden daarvoor, terrein en geld, zijn nog lang niet ingevuld.
Ik geloof dat men meer moet zorgen of de zorg er is. Wel dus in een gebouw hebben wat past in 2008.
Maar goed, de bal rolt nu heen en weer. Wie kan die bal stoppen en een goede voorzet geven?
Waarschijnlijk niemand.
De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao is een betrouwbare partner waar het gaat om aanklachten tegen de overheid. Wekelijks wordt de pers belaagd met persberichten die de overheid manen rekening te houden met de belangen van het bedrijfsleven. Zo heeft de minister van Economische Zaken per decreet bevolen dat aanstaande vrijdag 2 mei een vrije dag moet zijn, zonder het bedrijfsleven daarover te consulteren. De VBC vindt het handelen van haar partner zelfs illegaal.
Ja, omdat ze dus eigenlijk de juiste gang, ja, dus om zo'n dag vrij te stellen, et cetera, dat dus niet de juiste procedures zijn gevolgd. Maar als goede watchdog van het geheel is het ook onze taak natuurlijk om erop te letten dat er dus de zaken dus conform de juiste patronen gevolgd worden.
Ja, en als dat niet het geval is, dan is een gang naar de rechter normaal gesproken het pad.
Ja, als er bijvoorbeeld bepaalde sectoren zijn die dus gigantisch geraakt worden en zoiets, dan zou dat bijvoorbeeld kunnen gebeuren.
Ja, maar dat is nu niet het geval.
Niet dat wij dus weet van hebben.
Dus misschien wordt de soep niet zo heet gegeten als dat die opgediend wordt?
Afhankelijk. Ik hoop van niet voor de overheid.
En dat is binnen elke relatie natuurlijk wel vaker het geval. De soep wordt zelden zo heet gegeten als dat hij opgediend wordt. Een beter bewijs voor de correlatie tussen en uitwisselbaarheid van zakelijke en functionele aspecten en emotie in de relaties die wij met ons allen aangaan, is er mijns inziens niet. En dat is wederom een mooie boodschap voor de volgende week. Laat de soep eventjes afkoelen, dan smaakt hij veel beter. Bon simang.